Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 118 en daarvan het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. 118 vers 12. Met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God, waarna wij zingen Psalm 32, daarvan het tweede vers. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden, verouderde mijn beenderen door geklag in mijn gebrul en angst de ganse dag. Daarna openen wij Gods woord in het boek Numeri en lezen met elkaar hoofdstuk 17. We luisteren naar de wet des Heren, we zingen Psalm 32 en daarvan het tweede vers en daarna lezen wij Numeri 17.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Oh,
Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls, en neem van hen voor elks vaderlijk huis één staf van al hun oversten, naar het huis hunner vaderen, 12 staven, eens iegelijke naam zult geschrijven op zijn staf. Doch Aarons naam zult gij schrijven op de staf van Levi, want één staf zal er zijn voor het hoofd van het huis hunne vaderen. En gij zult ze wegleggen in de tent der samenkomst voor de getuigenis, waarin ik met u lieden samenkomen zal. En het zal geschieden dat de staf des mans, welke ik zal verkoren hebben, zal bloeien. En ik zal stillen de murmureringen van de kinderen Israëls tegen mij, welke zij tegen u lieden murmureren. Mozes dan sprak tot de kinderen Israëls, en allen oversten gaven aan hem een staf, voor elke overste één staf, naar het huis hunner vaderen, 12 staven. Aarons staf was ook onder hun staven. En Mozes legde deze staven weg voor het aangezicht des Heeren in de tent der getuigenis. Het geschiedde nu des anderen daags dat Mozes in de tent der getuigenis inging en zie, Aarons staf voor het huis van Levi bloeide, want hij bracht bloesem voort en bloesemde bloesem en droeg amandelen. Toen bracht Mozes al deze staven uit van voor het aangezicht des Heeren tot al de kinderen Israëls, en ze zagen het en namen elk zijn staf. Toen zeide de Heere tot Mozes, breng de staf van Aaron weder voor de getuigenis in bewaring, tot een teken voor de wederspannige kinderen. Alzo zult gij een einde maken van hun murmureringen tegen mij, dat ze niet sterven. En Mozes deed het, gelijk als de Heere hem geboden had. Alzo deed hij. Toen spraken de kinderen Israëls tot Mozes, zeggende, zie, wij geven de geest, wij vergaan, wij allen vergaan. Al wie enigszins nadert tot de tabernakel des Heeren zal sterven. Zullen wij dan de geestgevende verdaan worden?
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte nummer 17 en daarvan het 8e vers, nummer 17 vers 8. Het geschiedde nu des andere daags dat Mozes in de tent der getuigenis inging. En zie, Aarons staf voor het huis van Levi bloeide, want hij bracht bloeisel voort en bloesemde bloesem en droeg amandelen. Vragen wij nu eerst de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord, en in ons gebed willen wij voorbeden en dankzegging doen. Allereerst dankzegging met en voor het Beert en Jorieke Reesicht. Na een adoptieprocedure van ruim 6,5 jaar hebben zij woensdag te horen gekregen dat zij 2 zonen uit Bulgarije mogen ontvangen. De broertjes zijn 6 en 4 jaar oud en heten Velitsko en Ilia. Binnenkort zullen Beert en Jorieke voor een week naar Bulgarije gaan om hun kinderen voor het eerst te ontmoeten, en na 3 maanden mogen de jongens hierheen komen. We willen ook de rouwdragende familie van Zonneveld aan de Heere opdragen. Vrijdagavond heeft de Heere dominee Zonneveld uit dit leven in heerlijkheid opgenomen. Laat ons bidden. Heere, zo mogen wij tot u komen op deze zondag. Een rustdag. Dat hebt u in de schepping al gelegd. En sinds u, Heer Jezus, bent opgestaan uit de doden, is de laatste dag van de week, de eerste dag van de week als rustdag gekomen. Toen hebt u gerust van het volbrachte werk van uw Zoon, o God. En Heere, nu komt het er zo op aan dat wij die rust ook gaan leren vinden. Want sinds wij gevallen zijn in Adam, sinds wij gezondigd hebben, is er geen rust meer. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o God, heeft de Godvrezende Augustinus eeuwen geleden al beleden. En het is zo waar, Heere. En Heere, nu kunnen wij, zoals wij geboren zijn, ons leven zo rustig voortgaan. En al zijn wij door uw voorzienigheid en door uw goede tierenheid opgevoed op het erf van het genadeverbond, opgevoed bij het woord van God dat spreekt van wet en evangelie, en weten wij ook allemaal wel van momenten dat wij bevreesd waren voor de eeuwigheid, hoe makkelijk gaat de rust weer over. Maar Heere, wilt u het eens zo maken door uw Heilige Geest dat we eens onrustig blijven totdat we rust vinden in u. Ja, dat wij eens mogen gaan leren verstaan hoe erg het is dat we gezondigd hebben, dat we straf verdiend hebben, dat de eeuwigheid komt en dat het maar eventjes is dat we hier leven op aarde en dat het moment zo dichtbij kan zijn dat wij het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen en oog in oog zullen staan met u, als we voor de rechterstoel van u moeten verschijnen. Dan moet er in dit leven een wonder gebeuren, Heere. Zou u ons willen ontdekken aan onze zonde en schuld voor u? Dat het mogen leren verstaan, rust nog vrede wordt gevonden om mijn zonden in mijn beenderen dag en nacht. Ja, wat wordt het dan een wonder dat u zulke mensen gaat opzoeken en het laat weten door de verkondiging van het evangelie. En dat allen die vermoeid en belast zijn tot u mogen komen. Want u wil ze rust geven, rust. Heren, dan klaagt het geweten niet meer aan, dan worden de zonden weggenomen en dan wordt het stil in het hart. Wilt u ons dat geven, Heren? En als we dan deze dag weer samen mogen zijn onder de prediking van het woord, dan bidden wij u, wilt u het woord toepassen. Dan dragen wij diegenen aan u op die nog steeds op de brede weg wandelen naar het verderf. Wilt u ze bekeren, Heren? Wilt u dat nieuwe leven werken? We zullen vanmorgen van het wonder gaan horen, hoe de staf van Aaron, die geen teken van leven in zich had, het was een dode, dorre staf, toch tot leven kwam. En dat werk doet u nog steeds, want dode zondaren wilt u levend maken. Mag het dan vandaag zo eens zijn, doden zullen horen de stem van de levende God, en die ze horen zullen gaan leven. Heere, gedenk ook degene die levend gemaakt zijn, degene die u mogen vrezen. Het kan zo onderscheiden zijn in het hart. Het kan soms zo donker zijn. Het kan soms weer zo dor zijn, alsof er helemaal geen geestelijk leven meer aanwezig is. Maar wilt u dan vanmorgen eens komen en door uw Heilige Geest het leven weer vernieuwen? Heere, dat doet u toch elke keer weer. Gedenk degene die met verlangen, met een hongerig hart naar uw huis zijn gekomen om een woord van u te mogen ontvangen. Heere, wilt u dan geven dat het woord op de juiste plaats mag komen. U weet wat wij allemaal nodig hebben. U weet wat jongens en meisjes nodig hebben, jongeren en ouderen. Heere, wilt u dan geven en dat het woord door u gezegend mag worden. Geef ook uw knecht alles wat nodig is om in alle eenvoud ook dit woord te mogen preken. En wilt u zelf de toepasser zijn van dat woord. En dan dragen we elkaar aan u op, Heere, zoals we hier samen mogen zijn, met alle zorgen en noden die er zijn. En u weet het, Heere, elk huis heeft zijn kruis, elk hart heeft zijn smart, en de een meer dan de ander. Maar Heere, geef dat al die dingen die we in ons leven meemaken aan u mogen verbinden. We dragen de rouwdragenden aan u op, de bedroefden, de beproefden, degenen die een lieve man of vrouw moeten missen, degenen die een kind moeten missen of een vader of moeder. Heere, wilt u ze gedenken in uw gunst. En dan dragen we in het bijzonder de familie van Zonneveld aan u op, Heere. Vrijdagavond hebt gij uw knecht uit het leven weggenomen. Vele jaren heeft hij het evangelie mogen prediken. Verschillende keren, Heere, heeft hij hier ook op de kansel gestaan en heeft hij de gemeente mogen volgaan in de grazige weide van uw woord. Maar Heere, nu was zijn tijd voorbij en u hebt hem opgenomen in heerlijkheid en mag hij eeuwig de drie-enige God aanschouwen over wie hij in dit leven heeft mogen prediken. En Heere, wilt u geven dat het woord dat hij heeft mogen brengen nog rijke vruchten heeft mogen dragen. En dan dragen wij zijn vrouw hartelijk aan u op, heel zijn gezin, Heere. Een grote lege plaats is er gekomen. Heere, wilt u ze vertroosten in dit verdriet, ook als hij volgende week begraven zal worden. Heere, zie een gunst op hem van boven neer, op hen van boven neer, Heere. En wilt u het woord laten spreken. Ja, Heere, gedenk ook onze kerken, de kerk in Nederland. Heere, ook dominees moeten sterven. En dat is in de achterliggende weken zo duidelijk gebleken. Ook binnen het verband van de gereformeerde gemeente. En nu ook in ons kerkverband, weer een knecht des Heren die u thuis hebt gehaald. Heren, laat het een roepstem zijn voor de kerk van Nederland. En Heren, laat het ook een roepstem zijn voor predikanten, want het zijn in zichzelf ook mensenkinderen. En die niet meer zijn als gemeenteleden. Maar we zijn allemaal mensenkinderen op reis naar de eeuwigheid. En we moeten allemaal een keer sterven. Heere, laat dat ook diep tot ons door mogen dringen en dat we bereid mogen zijn om u te mogen ontmoeten. We dragen de zieken aan u op, de ernstig zieken. In het bijzonder dragen we Gerard Pitlo weer aan u op, Heere. Ook als hij mee mag luisteren, Heere, wilt u het woord zegenen als hij mee mag luisteren. Gedenk hem samen met zijn vrouw en de kinderen in deze moeilijke weg. En dat we veel mogen bidden voor dit gezin, Heere. Leid ze toch in uw waarheid. We willen ook Aart van Aplo aan u opdragen die nog steeds in het zonnehuis verblijft. Heere, wilt u zich ook over hem ontfermen. U weet, Heere, wat er allemaal in hem omgaat. Wees ook met zijn vrouw en kinderen en allen die hem lief en dierbaar zijn. Ja, Heere, wilt u het zo maken en dat hij ook weer mag revalideren in de vogellanden. Ja, zou u het zo willen maken, o almachtige God, en dat hij op uw tijd en wijze weer thuis zou mogen komen. Wat zou dat toch een wonder zijn. En Heere, u bent toch God de Almachtige, zou u dat alstublieft willen doen. En naast al die zorgen en noden zijn er ook vele zegeningen die we elke dag krijgen. Heel in het bijzonder mogen Beert en Jorieke dat ervaren. In de afgelopen week hebben zij gehoord hoe u ervoor gezorgd heeft, na zo'n lange tijd van wachten en uitzien, dat ze twee jongetjes mogen krijgen om voor hen te mogen zorgen. Wat een wonder, Heere. U hebt het tot hiertoe wel gemaakt. En u hebt de stille hoop niet willen beschamen. En u mag de tijd daar zijn dat ze binnenkort die twee jongetjes mogen ontmoeten. En als u het geeft over 3 maanden dat ze hier naar Nederland mogen komen en opgenomen mogen worden in dit gezin. En Heere, wilt u ze daarbij een dankbaar hart geven dat dit gebeurd is. En Heere, geef ze ook alles wat nodig is, ook als straks de binding tot stand moet komen. En als de band geboren moet worden tussen hen en hun kinderen, Heere, wilt u zich over hen ontfermen en wilt u het ook zo maken dat ze ook daadwerkelijk hierheen mogen komen. Heere, help ze toch, ook bij de opvoeding. En wilt u geven, Heere, dat Beert en Jorieke instrumenten in uw handen mogen zijn om ook deze twee jongetjes op te voeden in de vreze des Heren. Wat zou dat een wonder zijn, Heere. En dan dragen we allen aan u op, Heere, die geroepen zijn om kinderen op te voeden. Ook diegenen die in blijde verwachting zijn. Geef, Heere, dat het alles goed mag blijven gaan. En dat op uw tijd en wijze de kinderen geboren mogen worden. Ja, Heere, wilt u aan de kinderen van de gemeente gedenken. En aan onze jongeren in de branding van de tijd. In de moeilijke tijd waarin wij leven. Maar, Heere, u hebt toch zelf gezorgd. En het is uw voorzienigheid geweest dat we in deze tijd leven. En u gaat ook in deze tijd nog door met uw kerkvergaderend werk. O God van het verbond, zoudt u dan aan het late nageslacht willen gedenken en uw koninkrijk willen uitbreiden, ook in ons midden. Zo wacht het alles op uw zegen. Wij hebben het alles niet verdiend, Heere, maar we vragen het uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en wij gaan samen zingen naar Psalm 30, de versen 2 en 3. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Psalm zingt Gods gunstgenoten geeft. Geeft lof de Heere die eeuwig leeft. Psalm 30 vers 2 en 3. Na het amen van de prediking zingen we Psalm 72 en daarvan het 8e vers. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven, hem zegenen dag bij dag. Wat er verder volgt, 72, het 8e vers. Geliefde gemeente, toen de Heer Jezus na zijn opstanding aan zijn kerk is verschenen, toen heeft hij niets anders gedaan dan de schriften geopend. En hij heeft vanuit de schriften duidelijk gemaakt waarom dat hij moest lijden en sterven en dat hij moest opstaan uit de doden, om zo tot heerlijkheid in te gaan. Zo is hij omgegaan met die twee wandelaars op weg naar Emmaus, hebben wij eerst de paasdag gehoord. En hij heeft de schriften geopend, u kunt het vinden in Lucas 24, vers 27, en begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En toen hij diezelfde avond opnieuw aan de discipelen is verschenen, toen ze daar achter de gesloten deuren zaten en die Emmausgangers inmiddels ook weer bij de discipelen terechtgekomen waren, deed hij precies hetzelfde. Hij ging weer de schriften openen. U kunt het vinden in het 44e vers van Lucas 24. En hij zeide tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden, wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Dus, als je goed luistert hoe de Heer Jezus dat deed, ging hij de boeken van Mozes openen, hij ging de profeten openen en hij ging de psalmen openen. En daarmee sloot de Heer Jezus aan bij de gedachte en bij de indeling die onder het Joodse volk leeft als het gaat om de indeling van het Oude Testament. De boeken van Mozes, de psalmen en de profeten. En als je goed naar die geschriften gaat luisteren, dan spreken al die boeken van het Oude Testament ook van de Christus. En we hebben het werk van de Heilige Geest nodig om dat elke keer weer te mogen ontdekken. Hoe ook in die geschriften van het Oude Testament al zo duidelijk werd voorzegd dat Christus moest sterven, maar ook dat hij zou opstaan uit de doden. En nu willen wij vandaag en de komende twee zondagen uit elk van deze drie delen van het Oude Testament een tekst gaan overdenken. Vandaag uit de boeken van Mozes, volgende week uit de boeken der psalmen en over 14 dagen uit het boek uit een van de profeten. En vanmorgen ligt het boek Numeri voor ons open, Numeri dat ook hoort tot de boeken van Mozes. En de geschiedenis die vanmorgen voor ons open ligt, is de geschiedenis over de bloeiende staf van Aaron. Dat schrijven wij dan ook als thema boven de preek, de bloeiende staf van Aaron. We staan stil bij twee gedachten. In de eerste plaats een dode staf die levend werd. En in de tweede plaats een levende staf die vruchtbaar werd. De bloeiende staf van Aaron. Een dode staf die levend werd. En een levende staf die vruchtbaar werd. Mozes, de man Gods, die is door de Heere geroepen om het volk Israël te verlossen uit Egypte. En om daarna als een koninklijke leider, zou je kunnen zeggen, dat volk door de woestijn 40 jaren lang te leiden, totdat ze kwamen aan de grenzen van het beloofde land. Maar Mozes is niet alleen geroepen als een verlosser, ook niet alleen als een leider, maar Mozes heeft ook de taak op zich gekregen van schrijver. Want hij moest de eerste 5 boeken van de Bijbel gaan beschrijven. En te midden van die boeken van Mozes, daar vinden wij de heilsgeschiedenis van die verlossing uit Egypte en van die woestijnreis. Hoe de Heer met een krachtige hand dat volk verlost heeft en geleid heeft. En het gedeelte dat vanmorgen voor open ligt, dat is eigenlijk een van de zwarte bladzijden in die geschiedenis van het volk Israël op weg naar het beloofde land. Een zwarte bladzijde van de geschiedenis van de woestijnreis. Wat was er gebeurd? U kunt het lezen in het vorige hoofdstuk nummer 16. Een van de vooraanstaande mannen uit de stam van Levi is in opstand gekomen tegen Mozes en Aaron. Zijn naam is Korach. En in die opstand kreeg hij zelfs 250 Israëlieten mee, waaronder de bekende personen Datan en Abiram, die kwamen uit de stam van Ruben. Wat was dat eigenlijk voor een opstand? Nou, ze zagen zichzelf ook als heilige mannen, die net zo goed het recht zouden hebben als Mozes en Aaron om leiding te geven aan het volk Israël en om te dienen in de tempel. Ze verweten eigenlijk Mozes en Aaron dat zij zichzelf zo verhoogd hadden, Mozes als leider van het volk en Aaron als hoge priester. En dat vonden ze niet eerlijk, dat konden ze niet hebben. En met name dat hoge priesterschap van Aaron, zo blijkt uit het vervolg van de heilsgeschiedenis. Dat konden ze helemaal niet hebben. En wat speelde in deze opstand? De hoogmoed toch op in de harten van Korach, Datan en Abiram en al hun volgelingen. Typisch weer het beeld, gemeente, van een gevallen mensenkind, die diep in het paradijs al in opstand is gekomen tegen God. Maar de heilige God, de heilige verbondsgod van Israël, duldt dat niet. Hij zal de andere dag, zo moet Mozes zeggen, tonen wie hij verkoren heeft tot de heilige dienst. En hoe vreselijk is die andere dag geworden in de heilsgeschiedenissen van Israël, gemeente. Toen is God gekomen in zijn heilige toren. Er zou een siddering door je heen gaan als je het leest. God is gekomen met zijn heilig recht. Ik zal er niet veel woorden aan wijden, maar ik laat maar de schrift spreken wat we vinden in Numeri 16, vers 32 en 33... En de aarde opende haar mond en verslond hen met hun huizen. En alle mensen die Korach toebehoorden en al de haven. En aan het meest aangrijpende vind ik de volgende woorden. En zij voeren neder, zij en alles wat het hunne was, levend ter helle. En de aarde overdekte hen en ze kwamen om uit het midden der gemeente. En toen dat gebeurde, kwam er ook nog vuur uit de hemel. En die doden die 250 volgelingen van Korach, Datan en Abiram. Ontzaggelijk, gemeente. Hoe heilig is God. Hoe heilig is de verbondsgod die duldt de zonde in de verbondsgemeente niet. En tegelijkertijd, dwars door dit verschrikkelijke oordeel heen, laat de Heere al zien dat hij binnen de stam van Levi Aaron en zijn gezin had verkoren tot het priesterambt. En wat gebeurde er nu met het rest van het volk Israël, dat niet meegedaan had aan die opstand? En dat daarom niet getroffen werd door dit ontzaglijke oordeel. Raakten ze onder de indruk van de rechtvaardige straf van die heilige verbondsgod? Wat is de mens? Wat is de mens, gemeente? Want dan lees ik in vers 41 van Numeri 16 dat het volk begint te murmureren tegen Mozes. En weet u wat ze zeggen? Gij lieden hebt des Heeren volk gedood. En als dan die andere mensen na dit aangrijpende oordeel, als gevolg van die opstand, opnieuw zo in opstand komen, komt de Heere weer in zijn heilige toren. En hij zal het volk en hij wil het volk als het ware in één keer verteren.
En Mozes en Aaron zien dat de eerste Israëlieten al sterven. En dan vallen ze op hun aangezichten en beginnen de God van het verbond te smeken. Of hij alstublieft die plaag wil ophouden. Of hij een einde wil maken aan dit oordeel. Maar het gaat niet. Mozes en Aaron zien dat hun bidden niet helpt. Dat is wat. Als je het oordeel niet meer af kan bidden, en dat er een streep komt door heel je gebedsleven, want dan is het Mozes die door Gods geest wordt verlicht en te zien krijgt wat hij moet doen, waar het aan ligt dat God hun gebeden niet verhoort. En daarom krijgt Aaron een opdracht. Aaron moet een wierookvat halen. En dat wierookvat moet hij aansteken met de brandende kolen van het brandofferaltaar. En als dan dat wierook aangestoken wordt en omhoog wordt geheven, dat symboliseert het gebed op grond van het offer, dan alleen stilt de plaag. Het kon alleen op grond van het offer dat God zijn toren ging inhouden. En dan zie ik Aaron staan. En het staat er zo opmerkelijk in de Heilige Schrift. Tussen de levenden en de doden. Met dat wierookvat in zijn hand. Het wierookvat der verzoening. 14.700 verbondskinderen door eigen schuld liggen gestorven op de grond. Wat een zwarte bladzij in de geschriften van Mozes. Maar dan gaat de Heer opnieuw spreken. Mozes krijgt een opdracht waarbij de Heere nog een keertje gaat onderstrepen dat hij Aaron en zijn geslacht heeft uitverkoren tot de priesterlijke dienst. Nee, nu gaat hij niet een opdracht geven die eindigt in de dood. Maar nu gaat de Heere een opdracht geven waarbij een weg openbaar komt tot het leven. Dood en leven liggen zo dicht bij elkaar. Alle stamhoofden van de 12 stammen van Israël, die moeten hun staf bij Mozes brengen. Nou, wat was dat, jongens en meisjes? Niet meer als een houten stok. En de houten stokken, die kwamen veel voor onder Israël, werden meestal gemaakt van de takken van een amandelboom. Dat kwam omdat de takken van een amandelboom over het algemeen vrij rechte takken waren. Kon je makkelijk een wandelstok van maken. En daarbij was het hout van de amandelboom sterk hout. En dat is natuurlijk ook belangrijk als je een stok wil hebben die als het ware levenslang met je meegaat, waar je zo af en toe op kan steunen. Dat moet natuurlijk wel een sterke stok zijn. Maar een staf heeft in de Bijbel ook een symbolische betekenis. Een staf of zo'n stok was ook een heel persoonlijk bezit. Zo'n staf of zo'n stok, daar zat altijd een geschiedenis achter, en meestal de levensgeschiedenis. Mozes zelf had ook zo'n staf. En bij Mozes was die staf ook heel duidelijk een teken van zijn roeping. Denk maar eens aan de wonderen die hij met deze staf moet doen. Bij Farao, al die plagen, welke rol die staf daarbij speelde. Een andere persoon van wie we duidelijk weten dat hij een staf was, was Jacob. En overal waar je Jacob tegenkomt, kom je bijna ook die staf tegen. Zelfs tot op zijn sterfbed. En als hij op zijn sterfbed ligt en al zijn zonen gaat zegenen, zo zegt de schrift, leunt hij op het opperste van zijn staf. Die staf die heel zijn leven met hem meegegaan is. Die staf die zijn levensgeschiedenis symboliseert. Nu, zo hadden ook al die stamhoofden een persoonlijke staf. En die persoonlijke staf moesten ze bij Mozes inleveren. En op die staf moest hun naam gegraveerd worden. De naam van de stam waartoe ze behoorden. Behalve die van Aaron. Op de staf van Aaron kwam geen Levi te staan. Maar op de staf van Aaron kwam de naam Aaron te staan. Daar heb je gelijk alweer een aanwijzing. Dat Aaron het verkoren geslacht was binnen de stam van Levi voor de priesterdienst. Kijk, daar komen ze. 12 mannen. En ze leveren de staf in bij Mozes. Die houten stok waar niet één spoortje leven in zit. Eens waren deze stokken verbonden aan een amandelboom. Eens hebben deze stokken bladeren voorgebracht, bloemen voortgebracht, amandelen voortgebracht. En waren ze als het ware een pronkjuweel op die stam, de amandelstam. Maar er is een moment gekomen toen werden ze afgesneden van die amandelboom. En die takken die eens zo mooi bloeiden, waar het leven in was, dat werden dorre stokken. En wat zou er met al die dorre stokken gebeuren? Over lange tijd zullen ze het bezit zijn van hun bezitter. Maar eens zal hun bezitter ook sterven. En mogelijk dat het nageslacht zo'n stok nog wat in de herinnering houdt. Dat was toch de stok van vader? Maar er zal een tijd komen dat ook die stok zal vergaan door vuur. Of verteerd zal worden ergens in de natuur. Al die stokken. Die 12 stokken, die dode dorre stokken, die moeten bij Mozes worden gebracht. En wat gaat Mozes ermee doen? Hij gaat ze neerleggen in het heilige der heiligen, voor de getuigenis. Dat is voor de ark des verbonds, waar de 2 stenen tafelen in bevinden. Daar worden die stokken neergelegd. En als Mozes de volgende dag het heilige der heiligen ingaat, dan ziet hij het. 11 stokken zijn nog precies zoals ze waren. En 1 staf bloeide, zoals de Heer dat had beloofd. En dan neemt hij ze 11, 12 weer mee terug. En hij loopt daar de voorhof in. En hij geeft ze 12 weer aan die mannen. En dan wil ik eerst eens stilstaan bij die 11 die hun dode stok weer terugkrijgen. Die staf die het leven symboliseert. Weet u wat dat nou betekent? Dan moet u nou eens voorstellen dat u daar nou als een van die stamhoofden stond. En dan komt de knecht des Heren, de man Gods uit het heiligdom. En hij komt voor je staan en hij geeft die persoonlijke stok aan je. Alsjeblieft, hier heb je hem weer. Die dorre stok, waar niet één sprankeltje leven in zit. Die stok, die het leven van een mensenkind symboliseert. Alsjeblieft, hier heb je hem. Uw stok. En dan kunnen ze mee naar huis. Met die dode dorre staf. En terwijl de Heer duidelijk had gezegd, er zal 1 staf bloeien. Dat geslacht zal het zijn. Daarmee zal ik aanwijzen wie de verkorenen is voor het priesterschap. En nu krijgen die 11 andere stamhoofden hun dode staf weer terug. Weet u wat dat predikt? U bent afgekeurd. U hebt het oordeel van de dood verdiend, dat oordeel van de dood ligt op u, want die staf symboliseert uw leven. U bent niet meer geschikt voor mijn dienst. Weet u wat die dode staf zegt, die in de handen wordt gedrukt van die mannen? Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Dat is een prediking. Als je zo heel persoonlijk die staf in handen krijgt geduwd. Nee, dan heb je geen kans meer om naar een ander te kijken. Dan sta je met je staf. Geen leven erin. En daarin gaat allereerst een ontdekkende boodschap uit tot uw gemeente. En tot mij. Verstaat u de ernstige les van die 11 dorre staven? Die dode staven? Die staven die spraken van de dood, die staven die zeiden, u bent dood in de zonden en de misdaden, u bevindt zich in een staat des doods. Zo'n staf moet ik namens mijn zender in uw handen drukken vanmorgen. Nou, daar zitten we dan. We zitten hier niet vrijblijvend, gemeente. Druk de staf eens aan uw ziel. Die dorre, dode staf. Dat bent u. Dat ben jij. Dat ben ik. Druk hem eens aan uw hart. En word eens eerlijk voor God. En zeg eens, ik ben dood, o God. Ik ben geestelijk dood. En dat is het loon op de zonde. We zijn onbekwaam tot enig goed en we weten al die termen wel, maar weet u het wel echt? En geneigd tot alle kwaad. Bent u zo wel eens met uw stok, met uw leven voor Gods heilig aangezicht geweest, want die 12 staven moesten toch voor de getuigenis worden gelegd? En de getuigenis, dat zijn toch de 2 stenen tafelen van de wet. Bent u met uw leven wel eens in aanraking gekomen met die 2 stenen tafelen van Gods wet? Wat blijft er dan van een mensenkind over? Toch niets dan een zondaar met schuld. Zo gingen die oudsten met hun dode staven weer terug naar hun tenten. En dan moet u eens horen welke klacht er dan in de vergadering van de kinderen Israëls ontstaat. Zie, wij geven de geest. Wij vergaan, wij allen vergaan, allen wie enigszins nader tot de tabernakel des Heren zal sterven, zullen wij dan de geestgevende verdaan worden? Kent u die bange klacht? En dan niet als een morgenwolk, als een mist die zo weer weggedreven is, als de zon opkomt, maar als werkelijke nood dat u uit heeft gedreven naar Christus. O, vlucht toch eens als een dode zondaar naar God toe. En bid en smeek toch, o Heere, maak mij levend naar uw woord. Want dat is mogelijk. Hoe dan? Nou, dan gaan we naar die staf van Aaron. Die was ook zo dor en zo dood. Net als die andere 11. Daar was geen verschil toen ze alle 12 werden neergelegd in het heilige der heiligen. Maar wat gebeurt er de andere dag? Wat ontdekt Mozes? De staf van Aaron leeft. Toen hij daar in het heilige der heiligen kwam, jongens en meisjes, toen heeft hij het gezien, die ene, die bloeit. Moet je het eens voorstellen, jongens en meisjes, dat je bij je opa en oma komt en er staat in de gang een stok die opa wel eens gebruikt, of oma. En je komt een week later nog een keer en die stok staat in bloei. Dat is toch een wonder. Dat is toch een wonder dat opeens een wandelstok gaat bloeien alsof die zo van de boom is geplukt. Nou, dat ontdekte Mozes. Die dode dorstaf is in één nacht door een almachtig wonder van God veranderd in een levende, vruchtbare amandeltak. En alle tekenen van leven zijn te zien aan die staf. Knopjes, bloemen en amandelen. Waar wijst die staf van Aaron nu heen, gemeente? Op wie anders dan Christus? Hier gaan de boeken van Mozes open en komt de Christus uit zo'n geschiedenis opeens heerlijk tevoorschijn. Want spreekt die staf van Aaron nu niet van Christus dood en van Christus opstanding? Gaat er van die bloeiende staf van Aaron nou niet die rijke prediking uit die Johannes op Patmos heeft gehoord? Van Christus zelf, vrees niet, ik ben de eerste en ik ben de laatste en die leef. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Ja, inderdaad, hier gaan de schriften van Mozes open en dan valt er allereerst licht over de weg van Christus vernedering. Hij die gehoorzaam geweest is tot de dood, ja, de dood des kruises. Hij die zich als het groene hout zo diep heeft willen vernederen, dat hij zich liet behandelen als dat dorre hout. Weet u die preek nog? In de lijdenstijd. En dat deed de Heer Jezus als borg. In plaats van zijn kerk heeft hij zich zo diep willen vernederen. Hij wilde als het ware één worden met die kerk die van nature dood is in de zonden en de misdaden. O, wat een liefde is dat toch. Ja, hij heeft zich dood geliefd tot aan het kruishout op Golgotha. Zo boog hij zijn hoofd. Zo gaf hij de geest in de handen van zijn vader toen hij stierf. Ja, zo had hij kort daarvoor geroepen, het is volbracht. Zo werd hij begraven in het graf van Jozef van Arimathea. Maar aan zijn dood, aan zijn sterven is een einde gekomen. Nee, niet na één dag, zoals bij de staf van Aaron, maar na 3 dagen werd hij opgewekt door zijn vader en stond hij in zijn eigen goddelijke kracht op uit de doden om het leven te geven aan dode zondaren. Zie, meer dan Aaron is hier, zoals de bloeiende, levende staf Aaron aanwees als de hoge priester van Israël, zo heeft Christus zichzelf aangewezen en zichzelf bewezen als de Zoon van God. Want Paulus schrijft het aan het begin van Romeinen 1, Christus heeft krachtiglijk bewezen te zijn de Zonen Gods door de opstanding uit de doden. Hij is die grote hoge priester van het huis Gods, die met zijn offer een volkomen verzoening teweeggebracht heeft. O gemeente, besef eens dat die levensvorst van morgen in uw midden staat, in het gewaad van het woord. En hij staat hier in de prediking van het woord tussen de levenden en de doden. Aan welke kant staat u? Ben je door genade zo'n levende, zo'n nieuwgeboren kindeke, dat zo zeer begeerig is naar de redelijke onvervalste melk van Gods woord? Dreef dat je vanmorgen weer naar Gods huis? Of ben je nog zo'n dode? Zo'n geestelijk dode op weg naar de eeuwige dood. Kom, nog kan deze opgestane levende Christus u van dood levend maken. Nog laat hij met kracht zijn opstandingsstem horen. Ontwaakt, gij die slaapt en staat op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Zalig die dode zondaar, die zijn stem hier van binnen gaat horen. En waar dat dode zondaarshart door de kracht van de Heilige Geest tot leven komt. Waar komt dat leven nu uit voort? Dat geestelijke leven, dat komt nu voort uit die opgestane levende Christus, die dood geweest is, maar leeft tot in alle eeuwigheid. En ook gezorgd heeft voor de rijke vrucht. We gaan naar onze tweede gedachte. Een levende staf die vruchtbaar werd. Ja, de staf van Aaron bloeide. Nadat hij een nacht voor de ark des verbonds was neergelegd. Ja, dat was een groot wonder van Gods almacht. Dat kon natuurlijk alleen de Heere doen. Het was ook een bewijs van zijn verkiezende genade. Want hij heeft door die staf Aaron en zijn geslacht aangewezen. Kijk gemeente, hier kan de wetenschap natuurlijk niks mee. Want die denkt dat gebeurt natuurlijk in het natuurlijke leven nooit. Dat kan helemaal niet. Want het wonder wordt wel des te groot als we heel even stilstaan bij het leven van een amandelboom. De amandelboom was onder Israël de eerste loofboom die bloeide. Eind januari, dan gebruik ik even onze kalenderindeling. En begin februari bloeide de amandelboom. Dan werden de eerste knoppen zichtbaar. En uit die knoppen ontstond aanvankelijk lichtrode bloesempjes. Die langzamerhand veranderen in sneeuwwitte bloesems. En dan was er een hele zomer voor nodig met veel zon. Wil uit dat bloemetje, dat al zo vroeg bloeide, straks zo'n heerlijke gerijpte amandel zou ontstaan. De amandelen werden eind van de zomer geoogst. Dus u voelt wel aan hoeveel maanden er nodig zijn. Wil zo'n knopje zo'n amandel worden. En u zorgt de Heer dat het in één nacht gebeurt. In één nacht. Dat een stok waar helemaal geen leven in zit, tot leven komt. En dat zo tot leven komt, dat er aan één en dezelfde staf, en knoppen, en bloemen, en amandelen te zien zijn. Dat komt in de natuur ook nooit voor. Wat normaal een natuurlijk proces is van maanden, kan de almachtige God in één nacht, ziet u wel, spreek slechts één woord, Heere. Meer hebt de Heer niet nodig. De Heer hebt zo weinig nodig, gemeente. Hij kan in één ogenblik grote wonderen doen. U ziet het hier. Drie levensfasen zijn zichtbaar aan één en dezelfde stok. Er zitten knopjes aan, maar ook knopjes die opengesprongen zijn, die in bloesems zijn veranderd. En er zijn zelfs bloesems die gerijpt zijn tot vruchten, tot amandelen. Ja, ook van dit wonder zouden we wel kunnen zingen. Het is een wonder in ons ogen, we zien het, maar doorgronden het niet. Deze bloeiende staf was bedoeld om aan te wijzen dat Aaron verkoren was tot priester, zo zei ik. Maar als je de geschriften nagaat, dan was dat priesterschap van Aaron ook zo ten dele. Aaron was in zichzelf ook een zondaar, net als u, jij en ik. Aaron heeft ook in zijn leven moeten leren dat hij alleen door genade zalig kan worden. Aaron heeft bij het offer ook moeten leren, niets uit mij. Daar wordt alles afgesneden, maar alleen dat offer. Aaron heeft ook door het geloof bij dat altaar wel eens gestaan en heeft gezien door dat lam heen, op dat grote lam dat eens zou komen, Ja, Aaron is er ook in zijn leven achter gekomen dat hij ook geen reine kon voortbrengen, maar dat ook zijn kinderen, zijn nageslacht, zondige kinderen zijn geweest. En daarom ziet u dat heel die offerdienst van het Oude Testament, die hebben geroepen om die grote hoge priester van het huis Gods, de Heer Jezus Christus, die al de ceremoniële wetten van het Oude Testament volkomen zou vervullen. Maar meer nog, die bloeiende staf wees niet alleen naar Christus, maar die liet ook zien wie Christus is en wat hij doet. Die staf was het beeld van Christus zelf, en ik zou vanmorgen 3 aspecten u willen voorhouden, waarin iets van Christus openbaar komt bij die bloeiende staf van Aaron. Want daar schittert zoveel van de hoge priester Christus, die dood geweest is, maar leeft tot in alle eeuwigheid. En het eerste waar ik u op wil wijzen is de schoonheid van die bloeiende staf. En ik heb u er net al op gewezen, als die knopjes openbersten, dan ontstaat er allereerst, dan wordt er allereerst een bloesem zichtbaar met een heldere, lichtrode kleur. Probeer dat eens te onthouden, jongens en meisjes. Een lichtrode kleur. En naarmate de bloemetjes verder opengaan, dan verandert die rode kleur in sneeuwwit. En zijn het niet deze 2 kleuren die we in de Bijbel zo dikwijls tegenkomen als kleuren die zo van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus? Rood en wit. Wit, de kleur van zijn heiligheid. Hoe heilig is Christus? Samen met de Vader en de Heilige Geest is Hij de Heilige God. Ook voor hem hebben de engelen gezongen en zingen de engelen nog steeds: heilig, heilig is de Heere der Scharen, de ganse aarde is met zijn heerlijkheid vol. Ja, de Heer Jezus was als God volkomen heilig, maar niet alleen als God, maar ook als mens. Toen hij daar neer werd gelegd in de kribbe van Bethlehem, was hij het heilige kind Jezus. En wat wil dat zeggen, jongelui, dat de Heer Jezus nooit 1 zonde gekend nog gedaan had? En daarom schittert de Heer Jezus in zijn witte kleuren vanwege zijn heiligheid. Maar weet u, toen de Heer Jezus zo sneeuwwit op aarde kwam, mag ik het zo eens zeggen, in zijn volmaakte heiligheid werd hij zwart gekleurd. Heb je hem zo al eens gezien? Die sneeuwwitte Heer Jezus werd zwart vanwege de zonde van zijn kerk. En daar moest Jesaja opschrijven: er was geen gedaante nog heerlijkheid meer. Als wij hem aanzagen, hebt u de borg wel eens gezien beladen met uw schuld? En dat hem dat dreef naar het kruishout van Golgotha. Maar wat is daar gebeurd? Daar werd hij een rode Jezus. Vanwege zijn bloed. Dat hij vrijwillig wilde geven. Om een inktzwarte zondaar weer schoon te maken voor God. Heb u zo wel eens door het geloof op Christus mogen zien? En is hij zo al een gepaste zondaar geworden, omdat u door Gods geest hebt ontdekt: ik ben zwart, walgelijk vanwege de zonde? Maar dat u juist vanuit die toestand eens een geloofzicht kreeg op die Christus die blank en rood is en die de banier draagt boven 10.000. Hebt u deze koning en deze hoge priester wel eens zo in zijn uitnemende schoonheid mogen ontdekken in de schriften? En heeft het dus de snaren van uw ziel wel eens geraakt en meerdere keren geraakt, omdat je juist hebt ontdekt, hij is het die mijn ziel lief heeft en ik ben het die hem zo lief heeft. In zijn schoonheid ontdekt. Is het gaan zingen in uw ziel toen u hem zo met die bloesem de bloesem zag. Blank en rood. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een is mijn vriend. Gij dochteren van Jeruzalem. O, hoe schittert de Heer Jezus in zijn vernedering, maar ook in zijn verhoging. In zijn uitnemende schoonheid. Maar er is nog een aspect die vanuit de bloeiende staf van Aaron gepredikt wordt. En dat is de duurzaamheid van die staf. De duurzaamheid van Christus. Christus is op de eerste dag van de week opgestaan uit de doden. En hij leeft tot in alle eeuwigheid. Nooit zal de Heer Jezus meer sterven. Als God kon hij niet sterven. Als mens is hij één keer gestorven hier op aarde. Maar hij is niet in de dood gebleven. Hij is opgestaan uit de doden. En nu leeft hij tot in alle eeuwigheid. Ja, hij heeft, o God, van u begeerd. Het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven, zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. En dat zit hem in die uitdrukking van onze tekst, de bloesem, de bloesem. En dat staat in een onvoltooide tijd. Het wil eigenlijk zeggen, het houdt nooit op. Het blijft vruchten voortbrengen. Het blijft leven. En is het zo niet met Christus, gemeente? Staat er in Hebreeën 7, vers 25 niet dat Christus altijd leeft om voor zijn volk te bidden? En heeft David in het Oude Testament niet gezongen? Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Maar er is nog iets dat ons wijst op de duurzaamheid van het leven van Christus. Want wat moest Mozes doen, jongens en meisjes, met die bloeiende staf van Aaron? U kunt het lezen in vers 10. Toen zeide de Heere tot Mozes, breng de staf van Aaron weder voor de getuigenis in de bewaring. Dus die staf moest weer terug. Weer terug in het heilige der heiligen. En uit Hebreeën 9 vers 4 kunnen wij opmaken dat die staf in de ark heeft gelegen. Samen met dat kruikje manna, weet u nog, de biddagpreek. En samen met de twee stenen tafelen waar de wet op geschreven stond, moest deze bloeiende staf van Aaron in de ark onder het verzoendeksel. En wat symboliseert nu het heilige der heiligen? De hemel, waar God woont. En daar is de Heer Jezus naartoe gegaan. 40 dagen na zijn opstanding. Na Pasen kwam hemelvaart. En mag ik het in het licht van onze tekst dan eens zo zeggen? Toen is Christus als die bloeiende staf voor eeuwig neergelegd in het hemelsheiligdom. Om daar zijn werk voor te zetten. En wat is dat werk dan? Het zalig maken van zondaren. Het vergaderen van zijn kerk. Het bewaren van zijn kerk bij de verworven en geschonken zaligheid. Ja, om daar nu altijd te bidden. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En voor wie heeft hij dat nou gedaan? Voor wie is hij nou opgestaan uit de dood? En voor wie is hij nou dat hemelse heiligdom binnengegaan? Voor mensen die zichzelf leren kennen, als die opstandelingen Korach, Datan en Abiram. Opgestaan voor opstandelingen. Moest over nadenken. Dat wordt het wonder voor de kerk des Heren. Opgestaan voor opstandelingen. Dat zijn mensen die het maar niet klein kunnen krijgen dat God hen naar hen om heeft gezien. Dat zijn mensenkinderen die hebben geleerd, Heren, ik heb het verdiend. En dat is geen zware taal, o gemeente. En dat is ook echt niet om rechtzinnig te doen of zo. Maar de realiteit, dat zijn mensen die zeggen, Heren, ik heb het verdiend. Ik durf bijna niet te zeggen, maar dat ik levend ter helle vaar. Want dat heb ik verdiend. Want ik heb zo u op uw liefdeshart getrapt, o God. Terwijl u zo goed bent en de mens zo goed geschapen hebt. Maar Heer, ik heb gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Dan wordt het een wonder om te mogen horen dat er in het hemelhof een hoge priester is die zegt tegen zijn vader, vader, nou is er op de aarde een mensenkind. Misschien wel een jongen of een meisje in Elburg, een man of een vrouw. Die heeft de eeuwige rampzaligheid verdiend. Maar ik heb toch alles volbracht, o vader. Zou die jongen dat meisje eens willen zalig maken in Elburg? Die man en die vrouw. Zo is hij bezig in het hemelhof. Zo is daar die bloeiende staf van Aaron. Die altijd vruchten voortbrengt. En dan kom ik bij het laatste aspect, tenslotte. Want aan die staf van Aaron is ook een verscheidenheid aan vruchten te zien. Aan één en dezelfde staf waren die knopjes die nog dicht zaten, de bloemetjes, de open gesprongen knoppen en die amandelen, de gerijpte vrucht. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen drie levensfasen aan één en dezelfde staf. En laat ik dat ook maar eens op de levensfase van een mensenleven toepassen. Bij die scharen die niemand kan tellen die zalig wordt, gemeente, zijn ook kinderen. Er zijn ook mensen van middelbare leeftijd. Daar zijn jongeren. Daar zijn oude mensen die misschien wel ouder als 100 jaar zijn geworden. Dus jongens en meisjes, jullie zijn eigenlijk als zo'n knopje. Moet je ze onthouden. Zo'n knopje aan die staf. En daarmee gaat de prediking uit dat jullie jongens en meisjes ook een nieuw hartje kunnen krijgen van de Heer. Dat jullie op je jonge leeftijd ook al bekeerd kunnen worden. Ook als je 3 bent, 4 bent, 6 bent, 8 bent. En die knoppen, dat is ook een beeld van jullie jongelui. Ook jullie kunnen zalig worden. Al komt er heel veel op je af in deze wereld. En zijn er heel veel verleidingen. Maar de Heere kan je bekeren. Dat predikt deze staf van Aaron. En nu komt de Heer als het ware door middel van de prediking vanmorgen even naast je zitten, jongens en meisjes. Jongeren. En dan gaat je zo'n heel persoonlijke vraag stellen. Aan jullie, mag ik het zo eens zeggen, knopjes van de gemeente. En dan vraagt hij, zo heel liefdevol, wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogste en eeuwig goed. Nou, kinderen, jongelui, geef eens antwoord. Wat zeg je dan? Kun je op die persoonlijke vraag van de Heer antwoord geven? Zou je antwoord willen geven? Zou je zo'n knopje willen zijn van die amandeltak met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus? Of zeg je misschien vanmorgen, ja dominee, ik weet niet hoe ik dat kan worden. Hoe word ik dat dan? Nou, dat zegt de Heer ook in dat psalmversje. God zal zelf je leidsman wezen en leren hoe je wandelen moet. En er waren ook bloemen te zien. En dan spreek ik de gemeenteleden aan, laat ik maar eens zeggen, van een jaar of 30 tot 45, 50. Zou u zo'n bloem willen wezen? Mag je het al wezen? Denk veel aan die staf van Aaron. Ook middelbare van leeftijd kunnen zalig worden. En die amandelen dan? Er zijn ook verschillende ouderen in ons midden. En misschien ervaart u het wel in uw eigen leven. Tot schrik misschien wel eens. Tot moedeloosheid misschien wel eens. Hoe koud, hoe ouder, hoe kouder. Dat het misschien wel steeds onmogelijker wordt. Dat je denkt, kan ik nog wel zalig worden? Ik ben al 80 jaar. En het is nog niet gebeurd. Denk dan eens aan de amandelen. Aan de amandelstaf van Aaron. Ze waren ook te vinden aan die amandelstaf. Dus zelfs bij het naderen van de dood is het mogelijk om zalig te worden. Nee, laat het niet op de laatste dag aankomen. Maar het is mogelijk, denk aan die gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Zelfs ter 11:00 heeft de Heere arbeiders geroepen in zijn wijngaard. Wat een verscheidenheid aan vrucht. Maar die levensfase die wij zien aan de amandeltak, die bloeiende staf van Aaron, laat ons ook iets zien van de opwas in de genade. Want het geestelijke leven begint er ook als zo'n knopje in de wedergeboorte. Die eerste ritselingen van het geestelijke leven komen ook al uit de Heer Jezus voort. Kent u dat? Dat roepen tot God, om God, omdat u God niet meer kunt missen. En hebt u ook ontdekt dat u een zondaar bent en geeft het ook zo'n verdriet in je hart dat je zo dikwijls op je knieën zo oprecht je zonde mag belijden? Is er ook een breuk gekomen met de wereld, met de zonde? Is ook zo'n honger gekomen naar het woord en dorst je ziel naar God? Is Psalm 42 een levenslied geworden? Mag je door genade zo'n knopje zijn? Al durf je misschien nog niet te zeggen, ik ben een kind van God, maar dat je toch niet kunt ontkennen dat de Heer een goed werk begonnen is in je? Maar bent u er ook al achter gekomen dat u een zaligmaker nodig hebt? Mag ik het zo eens zeggen, is het knopje al een bloem geworden? En wat gebeurt er met een bloem? In de natuur, die groeit in de richting van de zon. En is dat ook zo niet in het geloofsleven? Gaat de Heer er niet op aanwerken dat er plaats komt voor Christus en dat een zondaar op Christus wordt gericht en naar Christus wordt getrokken en naar Christus leert vluchten omdat je buiten Christus niet meer kan en Hij de enige weg is om met God verzoend te worden? O, wie wederom geboren wordt, die wordt zo'n bloem waarvan de blaadjes gaan groeien in de richting van de zonde gerechtigheid. En die worden zo blij met die rijke belofte waar Maleachi van spreekt. U lieden daarentegen, die bij naam vreest, zal de zonde gerechtigheid opgaan en er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. Ja, Gods kinderen gaan in het geloofsleven steeds meer en meer leren om uit Christus te leven. De levende uit de doden. En hoe meer u van de Heer Jezus mag ontvangen, hoe meer u van Hem mag leren, hoe meer u zelf moet sterven. Want hoe wordt een bloemetje een vrucht? Heb je het wel eens gevolgd in de tuin? Je moet er eens bij stilstaan. Als een bloemetje een vrucht wordt en de bestuiving heeft plaatsgevonden, dan is het diezelfde zon die de blaadjes doet verdorren. Die de blaadjes doet vergaan, alles moet eraan om een vrucht te mogen worden. Een vrucht door Christus verworven. Een bloemetje moet sterven om een gerijpte vrucht te zijn.
En zo is het in het geestelijke leven ook. Om steeds meer te verstaan, ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Om zo te leren, uw vrucht wordt uit mij gevonden. Amen. De Heer nog bidden en danken. Heere, zo kwam het woord vanuit de geschriften van Mozes tot ons en sprak ook dit woord van uw sterven en van uw opstanding en van de rijke vrucht. Heere, wilt u die vruchten uitwerken ook in het midden van de gemeente? Wat bent u toch een almachtige God dat u in één nacht zo'n dorre staf tot leven bracht. Heere, geef dat we veel werkzaam mogen zijn met dit woord. En we willen u hartelijk danken dat we zo bij elkaar mochten zijn. Zegen ook het werk van de zonderschool, als ook aan de kinderen, de knoppen van de gemeente, weer op eenvoudige wijze het woord verteld mag worden. Zegen het, Heere. En wilt u ons vanavond ook weer samenbrengen, als we mogen horen van Jobs geloofslied, ik weet, mijn verlosser leeft. Wij hebben dat alles niet verdiend, maar vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138, vers 4. Gaat heen in vrede, draag mij u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.